Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma gaan we verder met het boek Geboren uit Gods adem, Johannes van het Kruis, van Crisógono de Jesús. En we zijn gekomen bij het tweede hoofdstuk. Eerste studies van 1551 tot 1563. Alweer verhuizen. Wanneer Catalina Alvarez met haar zoons in Medina del Campo komt, gonst die Castiliaanse stad met zijn 30.000 inwoners van handelsnijverheid. Het is voorbij met de soldateske hofluister die voor kort nog angst en beven zaaide over het Medina, waarvan het verval nog blijkt uit het nauwelijks opgeruimde puin van de talrijke gebouwen die in 1520 in brand gestoken werden door de communeros. Nu is Medina de grote markt geworden van Castilië en zelfs van Spanje, en in bepaalde opzichten ook van Europa. Het zijn niet alleen kooplui uit Catalonië, van La Mancha, van Vizcaya, van Toledo en van Córdoba, die hun kramen opslaan op het plein en langs de hoofdstraat, die van de Burgt naar de Collegiale Kerk loopt. Er komen ook kooplui en handelswaar uit Vlaanderen, Frankrijk en Portugal. Catalina Alvarez weet dat. Langs haar huisje in Fontiveros kwamen de kooplui voorbij die uit het zuiden en het centrum van het Schiereiland kwamen. Ze heeft die later ook door de straten van Arevalo zien komen. En de zijden mutsen die zij en haar oudste zoon overdag weefden, kwamen ongetwijfeld ook op de markt van Medina terecht. Wegens dat gaan en komen moest de rijke Castiliaanse stad wel mogelijkheden bieden om haar brood te verdienen. Voor haar jongste zoon zou het daar ook makkelijker zijn zijn weg te vinden. Per slot van rekening zal ze bij de arme broederschappen een voorbeeldige liefdadigheidsinstelling altijd de nodige hulp vinden om haar kleine Juan geen honger te laten lijden, nadat hij sinds zijn geboorte al zoveel ontberingen heeft moeten doorstaan. De reis van Arevalo naar Medina is 7 mijl lang. Langs een licht afdalende weg door zacht golvend terrein in een heldere, transparante lucht met eindeloze horizonten. Catalina Alvarez en haar zoons vestigen zich in het noorden van de stad, binnen de wallen, in de Santiago-straat, waar zich aan het noordeinde de gelijknamige parochie bevindt, vlak bij de met baksteen en aarde vermengde muur van kalk en zand die de stad in dit noordelijk gedeelte afsluit. Het huisje van Catalina Alvarez staat haast even ver van het plein als van de parochiekerk en vlakbij het Magdalena-klooster. Evenals in Arevalo houden Catalina, Francisco en Ana Izquierdo zich bezig met weven. En evenals in Arevalo en daarvoor in Fonteveros, leverden zijde weefsels hun niet genoeg op voor hun levensonderhoud en dat van de kleine Juan. Niño de la Doctrina. Er is in Medina een school, Colegio de la Doctrina, geheten. Deze school is niet zozeer een instelling van uitsluitend culturele aard, een gratis school die gevolgd wordt door kinderen die leren lezen en schrijven, maar eerder een soort weeshuis. Het is een instelling die in Castilië vrij algemeen is in deze tweede helft van de 16e eeuw. Er zijn doctrinascholen in Salamanca, Valladolid, Palencia en Guadalajara. Ze hebben alle hetzelfde doel en zijn op dezelfde manier georganiseerd. Ze zijn bestemd voor arme kinderen, voornamelijk voor weeskinderen. Opgenomen in een echt internaat krijgen ze te eten, kleren en elementair onderwijs, vooral in de christelijke leer, vandaar hun naam Niños, kinderen, de la Doctrina. Men helpt hen ook met het aanleren van een vak of beroep, overeenkomstig de aanleg en verlangens van elk persoonlijk. Zo wil men hen voorbereiden op een eerzame toekomst. Dat laatste punt, het leren van een vak, gebeurt niet in het college zelf, waar men de middelen daartoe niet heeft, maar men stuurt de kinderen naar de werkplaatsen van ambachtslieden in de stad, die zich bereidwillig en belangeloos aanbieden om hen op te leiden. Alleen al in Valladolid zijn er meer dan 800 ambachtslui met verschillende beroepen die zich ertoe verbonden hebben de kinderen van een dergelijke school in hun werkplaats op te leiden. In de school worden de leerlingen onderhouden, opgevoed en onderwezen. Maar de kinderen moeten als misdienaar dienen in de Magdalena-kerk en sacristie, helpen schoonmaken en ter beschikking staan van de zusters, van de kapelaan en van de eerste koster, wanneer deze hun diensten vragen. Daar worden 4 kinderen voor aangewezen. De uren waarop ze in de sacristie aanwezig moeten zijn, staan vast. Zomers is dat van 6 tot 10 uur 's morgens. 'S Winters van 7 tot 11. 'S Middags zijn ze er alleen maar wanneer de overste, de kapelaan of de koster hun dat vragen. Die behulpzaamheid van de 4 kinderen voor de Magdalena-kerk is totaal gratis voor wat hen betreft. De zusters hoeven hun geen maaltijd of kleding te geven. Maar de school krijgt voor deze dienst wel subsidie van de stichter, Don Rodrigo de Dueñas, die een schitterend paleis bewoont in de Santiago-straat. Dat is dus de doctrinaschool waarop Catalina Alvarez haar jongste zoon kort na hun aankomst in Medina del Campo geplaatst weet te krijgen. Als arm kind en halve wees wordt Juan de Yepes opgenomen in de weldadigheidsinstelling om daar gevoed en onderwezen te worden en een vak te leren. De armoede van de weduwe van Gonzalo de Yepes vindt daarbij verlichting. In deze periode van zijn verblijf als intern in deze instelling heeft Juan verschillende pogingen gedaan om een ambacht te leren. Het is een van de doelstellingen van de liefdadigheidsinstelling. Juan de Yepes probeert het achtereenvolgens in het beroep van timmerman, kleermaker, graveur en schilder. In elk van de vier beroepen mislukt hij, ondanks zijn toewijding. Het is eerder een gebrek aan aanpassing en geschiktheid voor handenarbeid dan gebrek aan ijver. Hij moet het opgeven en men denkt aan een andere richting voor het kind. De gelegenheid daartoe zal zich weldra voordoen. Een jongen die afsteekt bij de anderen. Overeenkomstig de wens van Don Rodrigo de Dueñas hebben vier kinderen elke dag dienst in de kerk van het Magdalena-klooster. Juan de Yepes is een van de vier die voor deze taak zijn aangewezen. Van 6 tot 10 uur 's morgens in de zomer en van 7 tot 11 in de winter vertrekt de jongste zoon van Catalina Alvarez naar die kleine sacristie met een laag plafond, 2 smalle en kapotte dakraampjes, een groot schilderij van de heilige Augustinus en de doorgeefkast die uitkomt op de binnensacristie in het slot. De kerk is ruim en rijzig in de vorm van een Latijns kruis, gewelfd met ribben die versierd zijn met vergulde rozen, schelpen en kruisbloemen. De fresco's van het hoogaltaar, allegorische voorstellingen van deugden, taferelen en personages uit de schrift, opschriften en teksten, tekenen zich af in het licht van een paar gebrandschilderde ramen met hoge, smalle zuilen, bekroond met kapitelen in Ionische stijl. Door het grote tralievenster van het koor kunnen de Augustinessen de gedragingen van de kinderen in de Magdalena-kerk gadeslaan. Al gauw steekt Juan af bij de drie anderen. Hij onderscheidt zich door zijn handigheid, zijn levendige geest en zijn goede neigingen. De zusters houden van hem en merken hem op. Men vertrouwt hem zelfs de taak toe om op straat geld in te zamelen voor de kinderen van de instelling. We onderbreken hier voor wat muziek. Een gebeurtenis van wonderbaarlijke aard zet de sympathieke en beminnelijke figuur van de koorknaap van de Magdalena tenslotte nog meer in het zonnetje. Als hij een keer met andere niño's op de binnenplaats van een ziekenhuis aan het spelen is, bij de diepe waterput van een noria, krijgt Juan een duw van een jongen en valt in het water. Wanneer men hem ophaalt, denkt men dat hij verdronken is. Maar het kind drijft op het water en vraagt om een touw. Hij bindt het vast onder zijn armen en wordt ongedeerd uit het water opgetild. De mensen zien er een wonder in, waar zij druk commentaar op leveren. Het voorval vond plaats op klaarlichte dag. Juan Gomez, die vlak bij het ziekenhuis woont en naar huis gaat om te eten, komt er langs op het moment dat men Juan uit de put trekt. Hij hoort een groepje de gebeurtenis vertellen als een wonder van de Heilige Maagd. Het kind zelf zegt dat Maria hem boven water heeft gehouden. Ook Elvira Quevedo, een jong dienstmeisje van de beheerder van het ziekenhuis, hoort het wonderfeit bij haar meester vertellen. Of het nu door de weerklank komt die deze gebeurtenis kreeg, of dat het om de kwaliteiten is waarvan Juan de Yepes blijk geeft op de doctrina-school en bij zijn werk als koorknaap van de Magdalena, diezelfde kwaliteiten die reeds de aandacht van de zusters hadden getrokken. In ieder geval heeft Juan de belangstelling gewekt van de beheerder van een ziekenhuis dat als patrones Onze Lieve Vrouw ontvangenis heeft. Hij neemt Juan aan als loopjongen van die liefdadigheidsinstelling. Juan verhuist dus van de school naar het ontvangenisziekenhuis. Het is gelegen in Barrio Nuevo, in het noordoosten van de stad, waar het een hoek vormt met het klooster van Onze Lieve Vrouw van Genade, dat aan de Augustijnen behoort, en met het Jezuïtencollege vlak bij de parochiekerk van Santiago. De beheerder ervan is Don Alonso Alvarez, een jonge edelman die zijn leven wijdt aan het bijstaan van de armen. Want het ziekenhuis, Hospital de las Dubas geheten, één van de 14 ziekenhuizen die er dan zijn in Medina del Campo, is bestemd om de armen met puisten en besmettelijke ziekten te verzorgen, met de aalmoezen die zij inzamelen bij goede mensen. De dagen van Juan de Yepes als jongeman worden gevuld met een drieledige taak. Zijn werk als verpleger, zijn taak om aalmoezen te vragen voor de armen van het ziekenhuis en tenslotte studeren. We zien hem zich vol liefde en zorg bezighouden met zijn zieken, als hij hun geduldig en liefdevol nederige diensten bewijst. Hij wint ook de genegenheid van de beheerder en ander personeel van het ziekenhuis, die zijn deugdzaamheid bewonderen. Tegelijkertijd gaat hij door de straten van Medina om aalmoezen te vragen ter dekking van de ziekenhuiskosten. Studeren bij de Jezuïeten. Afwisselend met deze bezigheden begint Juan zijn studie aan het Jezuïetencollege, in 1551 gesticht. Juan de Yepes hoeft niet ver te gaan om de lessen bij te wonen, want het college dat aan het noordelijk eind van de straat ligt, waar het ziekenhuis zich bevindt, ligt amper 200 meter verder. Don Alonso Alvarez heeft dan misschien reeds het plan opgevat waarmee hij 2 jaar later voor de dag komt, om de kleine Jepes aalmoezenier van de liefdadigheidsinstelling te maken. Hij vindt het goed dat Juan gaat studeren en de lessen van de jezuïeten volgt, zonder evenwel zijn werk in het ziekenhuis op te geven. Er blijft niet veel tijd over om te studeren. Alleen een beetje 's morgens vroeg en nog een ogenblikje in de namiddag. Maar Juan, die dan al weg is van boeken, stelt zich daarmee niet tevreden. Hij zoekt een gelegenheid om zich aan de studie te wijden, zonder zijn verplichtingen op te geven. Hij denkt aan de nacht, wanneer men hem toestaat om te rusten, nadat zijn werk volbracht is en niemand hem meer nodig heeft en allen zich hebben teruggetrokken. Hij steekt dan een kaars aan en studeert op zolder. Daar vindt men hem soms, wanneer men vergeefs naar hem gezocht heeft, in de bijgebouwen van het ziekenhuis. Het jezuïetencollege is in de ban van het humanisme. Bij de opening van het college zijn het eerst de openbare lessen in logica die gegeven worden door de beroemde Vlaamse pater Maximiliaan Capella en daarna de grammatica lessen waarmee in 1555 werd begonnen, die een ware golf van geestdrift wekken bij de jeugd van Medina, die deze klaslokalen wel moet beschouwen als het culturele centrum van de stad. De paters jezuïeten weten niet alleen belangstelling te wekken en deze vast te houden met hun uitstekende pedagogische methode, maar ook met openbare academische zittingen die gepaard gaan met toneelvoorstellingen, waarbij de familie van de studenten en de vrienden van het college tegenwoordig zijn. Het jezuïetencollege telt ongeveer 40 leerlingen. De docenten zijn allen jonge jezuïeten, nog niet tot priester gewijd. Ze zijn respectievelijk regent van de 4 klassen die het college omvat. De lessen duren 3 uur 's morgens en even lang 's middags. Voor grammatica en retorica bestudeert men de tekst van Nebria, die de leraar toelicht aan de hand van het lezen van de klassieken. De leerlingen doen praktische oefeningen in het opstellen van Latijnse teksten in proza en poëzie. Het staat vast dat Juan de Yepes van ongeveer 17 tot 21 jaar de lessen in Latijn, Grieks en retoriek heeft gevolgd. En met succes. Als men rekening houdt met het feit dat het niet om elementair onderricht ging, begrijpt men het belang van deze levensperiode voor de heilige. Op het jezuïetencollege doseerde men het humaniora-onderricht met dezelfde perfectie en uitgebreidheid en met dezelfde bevoegdheid als op de beste Spaanse universiteiten. De eminentste leraar van het college is een academicus, Juan Bonifacio. Hij geeft de toon aan op het college van Medina. In deze jaren moet dus ongetwijfeld het eerste en waarschijnlijk het sterkste contact hebben plaatsgevonden dat de latere schrijver van het geestelijk hooglied gehad heeft met de Latijnse en Spaanse klassieken. Dit contact en deze inwijding zijn geenszins oppervlakkig. Ze gebeurde op basis van overvloedige oefeningen, lectuur en proefstukken. We onderbreken u voor wat muziek. Moeder, broer en schoonzus. Wat gebeurt er in die tijd met de moeder en de broer van Juan de Yepes? In hetzelfde huis, ongetwijfeld een arme woning, bij de parochiekerk van Santiago, wonen Catalina Alvarez, Francisco de Yepes en Ana Izquierdo en misschien ook een paar kinderen van de laatste twee. Ze hebben 7 jongens en een meisje gehad. Dat laatste heette Ana, net als haar moeder. En het is het enige dat de volwassen leeftijd zal bereiken. Ze wordt later Bernardines in het Heilige Geestklooster van Olmedo. Zowel Catalina Alvarez als Francisco en Ana Izquierdo oefenen het weefberoep uit. Men noemt hen burateros. Het weverswerk dat zij thuis uitoefenen wordt afgewisseld met een leven van vroomheid en liefdadigheid. Catalina wordt als een voorbeeldige en deugdzame christen beschouwd. Francisco heeft als geestelijke leidsman een jezuïet. Pater Cristobal Caro houdt zich jarenlang met hem bezig, stimuleert hem en bewondert hem. Als men decennia later met lof over de heldhaftige deugden van Johannes van het Kruis spreekt, zal Pater Caro zeggen: Francisco de Yepes is een even grote heilige als zijn broer. ondanks zijn leeftijd, hij is 22 als hij in Medina komt, en ondanks het feit dat hij gehuwd is, acht hij het niet beneden zijn waardigheid om tussen de kinderen in aanwezig te zijn bij de uitleg van de christelijke leer. Of het nu komt door te weinig werk of door het lage loon voor het weversvak, er komt in ieder geval te weinig geld binnen in het huisje van Catalina Alvarez om van te leven. Goede vrienden die getuigen zijn van het gebrek waarin de burateros leven, geven Francisco de raad als jonker dienst te nemen bij enkele adellijke dames. Zo gezegd, zo gedaan. Twee achtbare dames, moeder en dochter, nemen hem aan om hen naar hun feesten te begeleiden. Francisco kleedt zich zo goed als hij kan, gort een degen om en begint zijn nieuwe beroep uit te oefenen. Maar het duurt niet lang. Eén keer verlaat hij zich bij zijn gebruikelijke kerkbezoeken en komt niet op het afgesproken uur bij het huis van de dames. Hij wordt ontslagen. Sindsdien wijdt hij zich met hart en ziel aan liefdadigheidswerken. In Medina ziet men vaak het droeve en treurige schouwspel van voor de kerkdeuren neergelegde kinderen. Misschien door de opeenhoping in de stad van kooplui en schacheraars uit alle windstreken. In bepaalde doopregisters van die tijd, met name die van de parochies Santiago en San Martin, staan tal van als volgt opgestelde doopactes. Men heeft dit kind achtergelaten bij de kerkdeur en we weten niet wie zijn ouders zijn. Francisco de Yepes wijdt zich aan het opnemen van deze verlaten kinderen. Hij brengt ze naar de parochiekerk om gedoopt te worden en is daarbij zelf Peter. Meter is vaak Catalina Alvarez. Nadat hij de verlaten kinderen heeft laten dopen, zoekt Francisco voedsters om ze groot te brengen en loopt tenslotte de straten van Medina door om aalmoezen te vragen ten einde de kosten te dekken. En verder? Een keer neemt Catalina Alvarez, die Juan naar de doctrinaschool had moeten brengen voor diens levensonderhoud, aan de deur van een kerk een verlaten kindje mee dat ze thuis grootbrengt tot het sterft. Een andere keer is het een arme zieke waarover Francisco zich op straat ontfermt. Hij neemt hem op zijn rug en draagt hem naar het ziekenhuis. Misschien is het wel het ontvangenisziekenhuis waar zijn broer Juan werkt. Is dat niet het ziekenhuis voor de armen? In dat geval gaat de zieke uit handen van Francisco over in die van Juan. Handen die noodlijdende strelen. Alsof beide broers, die van hun jeugd af arme wezen zijn, na honger, tranen en verlatenheid te hebben gekend, aan anderen de genegenheid en attenties bewijzen die de mensen hen zelf vaak geweigerd hadden. We onderbreken voor wat muziek. derde hoofdstuk. Juan de Santo Matia, van 1563 tot 1564. Santa Ana, het Karmelietenklooster van Medina. Op 26 juli 1560 tekende pater Diego Rengifo, daartoe gemachtigd door een bul van Paulus III, ten overstaan van griffier Juan Sanchez de Canales, een schenkingsakte van goederen ten gunste van het Karmelietenklooster van Medina del Campo. Pater Rengifo was de biechtvader van Karel V. De keizer was, onderweg naar Juste, in 1557 in Medina geweest. Hij was daar ontvangen in het paleis van Rodrigo de Dueñas, dat vlak tegenover het door hem gestichte Magdalena-klooster ligt. Een ruim gebouw van steen en baksteen, met een grote toren, prachtige centrale patio met zuilen in renaissance-stijl en magnifiek bordes. Alle drie, pater Rengifo, de keizer en Rodrigo de Dueñas, hadden aandeel gehad in de stichting van het Karmelietenklooster van Medina. Rodrigo door pater Rengifo de aan de Chartreuse Santa Ana belendende huizen te schenken, waar de stichting gehuisvest werd. Karel V, door toe te staan dat deze huizen aan het klooster toebedeeld werden, en de pater, doordat hij niet alleen de initiatiefnemer en de financier van de stichting was, maar er ook in geslaagd was alle operaties tot een goed einde te brengen. Bij de te Toledo getekende schenkingsakte gaf pater Rengifo aan het Karmelietenklooster van Medina meubels en ornamenten, waarvan vele in zilver, als ook de van Rodrigo de Dueñas gekregen huizen bij de Chartreuse Santa Ana, waar de stichting kwam. De kelder, de tonnen en de wijn van die huizen, de weide, de tuinen en de grond die hij bezat in de stad Sofraga en omgeving, verder een duivenhok, gronden en wijngaarden die hij in Potsaldes en omgeving bezat, meer dan 60.000 maravedis rente en alles wat hij tot zijn dood aan pacht en andere gelden zou kunnen innen. Pater Rengifo stelde een voorwaarde, namelijk dat het klooster altijd een lector in grammatica en een lector in vrije kunsten moest hebben, die in hetzelfde klooster openbaar onderwijs moesten geven, zowel aan de religieuze als aan ieder ander persoon uit de stad, de streek of welke plaats dan ook, en dat deze lectors kloosterlingen van genoemde orde zouden zijn. Dat alles gebeurde toen Juan de Yepes zijn humaniora-studie deed aan het Jezuïtencollege. Wanneer zijn 4 jaar in 1563 beëindigd zijn, maakt de Karmelietenorde in Medina staat op de recente stichting van het klooster van Santa Ana. Dat is het tijdstip waarop Juan de Yepes, die dan juist 21 jaar is geworden, een levensstaat wil kiezen. Zijn grote beschermer Don Alonso Alvarez stelt hem voor dat hij onmiddellijk priester gewijd wordt en biedt hem de functie aan van almoezenier van het ontvangenisziekenhuis. De jonge Yepes krijgt nog andere aanbiedingen, Verscheidene karmelieten vragen hem in hun orde in te treden. Het idee van de beheerder van het ziekenhuis spreekt hem niet aan en hij gaat ook niet in op de verschillende andere voorstellen die men hem doet. Maar op een goede dag gaat hij stiekem weg uit het ziekenhuis, loopt van noord naar zuid de paar straten door die het scheiden van de Ronda de Santa Anna, gaat het voorlopige karmelietenklooster binnen en vraagt het abijt van Onze Lieve Vrouw. Tonsuur, habijt en mantel. Hij ontmoet niet de minste aarzeling bij de prior van Santa Anna, pater Ildefonso Ruiz, nog bij de paters van het klooster. Wanneer don Alonso Alvarez de Toledo de afwezigheid van Juan de Yepes bemerkt, draagt deze reeds de monnikstonsuur die men hem overijld gegeven heeft. Hij trekt het bruine habijt en de lange witte mantel van de karmelieten aan onder de naam broeder Juan de Santo Matia. Het prachtige klooster dat de karmelieten van Medina del Campo enkele jaren later zullen bewonen, met zijn vierkante centrale patio, kerk met dorische zuilen en schitterend retabel met drie luiken dat toegeschreven wordt aan Gregorio Hernandez, bestaat dan nog niet. In plaats van in een klooster te wonen de lieve vrouwenbroeders dat jaar, 1563, in een voorlopig huisje naast de kapel van Santa Anna, in het zuidwesten van de stad, en binnen de muren, vlak bij een van de poorten. Het aantal religieuzen dat daar woont wanneer Juan de Yepes zich er aanmeldt om het habijt te vragen, is niet meer vast te stellen. Maar het feit dat men gedurende de eerste 3 jaar van de stichting maar 5 professies van novice geregistreerd heeft, die van Juan de Santo Matia zal de 6e zijn, schijnt erop te wijzen dat het maar een heel beperkte communiteit was. Uit liefde tot ons lieve vrouw. Het is niet gemakkelijk nauwkeurig de motieven en omstandigheden van de karmelietenroeping van Juan de Yepes aan te geven. Het spreekt vanzelf dat het geen overhaast besluit is geweest. Andere kloosterorden hadden hem het habijt al voorgesteld. En naast het ambt van almoezenier in het ziekenhuis had men hem daar nog andere bezigheden voorgesteld. Het probleem van zijn roeping heeft hem ongetwijfeld enige tijd bezig gehouden. Welke religieuze hebben hem eigenlijk zo graag gewild voor hun orde? Er zijn in Medina Norbertijnen, Benedictijnen, Trinitariërs, Augustijnen, Dominicanen, Franciscanen en Jezuïten. Het is niet bekend of hij relaties gehad heeft met andere paters dan die van de sociëteit. Dat jaar 1563 komen er 8 studenten van het Jezuïtencollege die het habijt kiezen in verschillende ordes. 4 bij de Dominicanen, 1 bij de Franciscanen en 3 in de Karmelietenorde, onder wie Juan de Yepes. In ieder geval heeft er 1 gedachte voorgezeten bij zijn keuze: zijn liefde tot onze lieve vrouw. Om die reden besluit hij het karmelietenhabijt aan te trekken. Datum en bijzonderheden over de inkleding van Juan de Yepes zijn onbekend. over zijn leven als novice staat al evenmin veel vast, behalve dan de stiptheid waarmee hij de mis dient. De godsvrucht waarin hij lange uren voor het tabernakel doorbrengt en de volharding en engelachtige eenvoud bij zijn toeleg op de nederigste diensten in het klooster. Deze deugden blijven niet onopgemerkt bij de medebroeders van Santa Anna, die later met veel lof zullen spreken over de stichtelijke naleving van regels en voorschriften door broeder Juan de Santo Matia. We beëindigen hier deze lezing voor vandaag uit het boek over Johannes van het Kruis. En we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 3, Juan de Santo Matia, en het onderwerp de oorspronkelijke regel volgen. Dank u voor het luisteren.